Een van de middelen die deze God gebruikt om ons ter dood toe te geleiden, is zijn woord. Nota bene. Niet vergeten. Wat voor een geschenk. Levensbelangrijk. Noodzakelijk. Op weg naar ons sterven of de komst van Jezus op de wolken hebben wij het woord als gids. En we gaan dat openen. Vanmiddag allereerst in het Oude Testament. We lezen Jona 1 en aansluitend Matteüs 12, vers 38 tot en met 42, waar Jezus zelf ook Jona ter sprake brengt. U weet, we hadden een kortlopende serie over Jona, waar we mee begonnen zijn, en een langlopende serie over de Nederlandse geloofsbelijdenis, maar in de adventstijd wilde ik graag ook specifiek die stof preken. Vandaar dat ik gekozen heb om de serie van Jona in de middagdienst te doen, omdat dat wat dichter op elkaar zit en de Nederlandse geloofsbelijdenis hopen we in het nieuwe jaar weer op te starten. Nu dus Jona 1, vers 1 tot en met 17, het hele hoofdstuk, en vervolgens Matteüs 12, vers 38 tot en met 42. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de Heere. Hij daalde af naar Jaffa en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hen mee te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van de Heere. Maar de Heere wierp een hevige wind op de zee. Er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken. Toen werden de zeelieden bevreesd en zij riepen ieder tot zijn God. Ze wierpen de lading die in het schip was in de zee om het daardoor lichter te maken. Maar Jona was afgedaald in het ruim van het schip, was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen. De kapitein kwam bij hem en zei tegen hem: hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Weet u nog, dan klinkt hetzelfde bevel als wat Jona van God kreeg, alleen nu uit de mond van zo'n niet-Joodse kapitein. Sta op, roep uw God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat we niet vergaan. Daarop zeiden de mannen tegen elkaar: kom, laten we het lot werpen, zodat wij weten door wie dit onheil ons overkomt. En zij wierpen het lot. En het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tegen hem: vertel ons toch, door wie dit onheil ons overkomt. Wat is uw werk? En waar komt u vandaan? Wat is uw land? En van welk volk bent u? En hij zei tegen hen: ik ben een Hebreer. En ik vrees de Heere, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen werden de mannen zeer bevreesd en zeiden tegen hem: hoe hebt u dit kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht van de Heere, want hij had het hun verteld. Ze zeiden dan tegen hem: wat moeten wij met u doen, zodat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. Daarop zei hij tegen hen: pak mij op en werp mij in de zee, en dan zal de zee u met rust laten. Want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt. De mannen roeiden echter om het schip terug te brengen naar het droge. Maar ze konden het niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen ze de Heere aan en zeiden: och Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons, want u, Heere, doet zoals het u behaagd heeft. Daarop pakten ze Jona op, wierpen hem in de zee En de woedende zee kwam tot bedaren. En toen werden de mannen zeer bevreesd voor de Heere. En ze brachten de Heere een slachtoffer en legden gelofte af. En de Heere beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis. Tot zover Jona 1. Dan nu Matteüs 12, vanaf vers 38 tot en met 42. En even voor het verband, daar heeft Jezus vlijmscherp, heel zuiver, verteld dat je het aan iemand kunt zien of het van binnen goed is. Als je hart deugt, dan merk je dat aan de buitenkant. Andersom ook. Hij heeft het over vruchten aan de boom. En hij zegt, de goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart. En de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat. En dan heeft hij het er ook nog over. En de mensen die dat hebben gehoord, dat Jezus dat zei, dat er een oordeelsdag aankomt. En dat hij zal oordelen. Jezus. Ieder woord. Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat ze zullen spreken rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. Dat is een statement, zouden wij vandaag zeggen. Dan moet je goede papieren hebben om te zeggen dat je recht hebt om een ander te oordelen. En dan komt de reactie van de schriftgeleerden en de fariseeën. Om zeker te weten dat dit waar is, toen antwoordden sommige van de schriftgeleerden en fariseeën: meester, wij zouden van u een teken willen zien. Maar hij antwoordde en zei tegen hen: een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken. Maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en het veroordelen, want zij is gekomen van de einde van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier. Tot zover. Ook de woorden van de Heer Jezus. Vanmiddag staan we met elkaar stil bij Jona 1 vers 11 tot en met 17. Dus het laatste stuk van hoofdstuk 1. Ik wil graag met u dat gedeelte langsgaan. Daarom lezen we het niet nog een keer opnieuw aan het begin van de preek. Eén voor één zetten we wat streepjes onder de woorden en zinsdelen waar we wat van kunnen leren. En het thema van de preek is de Heere, 5 hoofdletters, de God van Israël, de Ik zal er zijn. Dat betekent zijn naam. De Heere is te vertrouwen. We letten op 3 dingen. Allereerst op de woedende zee. Ten tweede op de biddende heidenen, die zeelui. En tenslotte op de verdrinkende profeet. De Heere is te vertrouwen. De woedende zee, de biddende heidenen en de verdrinkende profeet. Ja, geliefde gemeente, jong en oud. Ik kan me zo voorstellen dat u denkt, dat is een vrij algemeen thema. Dat kan bij heel veel preken gebruikt worden. De Heere is te vertrouwen. Dekt dat nu helemaal de lading van het stukje waar de preek over gaat? Nou, We hebben ze natuurlijk de vorige keer daar in die ziedende storm achtergelaten. En dat maakt het een beetje onnatuurlijk, als ik het zo zeg. Maar je hebt het nog wel eens, hè, als je bijvoorbeeld een film kijkt en halverwege, dan gaat die op pauze. En dan ben je even weg en dat duurt langer dan dat je hebt gedacht en je kunt het niet meer afkijken. En een dag daarna zet je precies bij die scène waar het nou zo spannend ineens was, zet je het aan. Dan val je er middenin en denk je, wat is hier aan de hand? Misschien juist daarom vanmiddag kan dat effect er wel zijn, hè. Als je dat gewoon probeert voor ogen te stellen, nou ja, misschien met heel veel verbeeldingskracht, dat je erbij bent. Een enorme storm. Ervaren zeelui die denken dat ze gaan sterven. Hoe heftig is dat? Je leven flitst aan je voorbij in een split second, bij wijze van spreken. Nou, zij hebben nog wel even de tijd, hoor, om na te denken over al die dingen. En niets lijkt er tot nu toe op dat die storm gaat liggen, maar dat ze juist met elkaar naar de kelder gaan. En dan te bedenken dat dat komt door God. Niet door de duivel. Maar God heeft die storm gecreëerd. En daarbij denk je dan ook meteen aan de hoofdboodschap van het boek Jona, toch? Dan zijn we er weer helemaal bij, hoop ik. God laat die storm tekeer gaan vanwege één ongehoorzame knecht van hem. En wat een schade veroorzaakt dat zo bij mensen die er ook niet om gevraagd hadden. Als ze geweten hadden dat ze deze vreemde vogel aan boord hadden meegenomen, dan hadden ze hem wel, zo religieus waren ze wel, spotten met de goden moet je niet doen, dan hadden ze hem daar wel achtergelaten, hoor. Maar nu blijkt dat hij de reden is, zover zijn ze inmiddels, dat het zo stormt, zijn ze in paniek. Dat is de situatie. We drukken op play en je zit er middenin. Is God eigenlijk wel te vertrouwen? Ik weet niet of u die vraag herkent, of dat u mensen kent die die vraag wel eens aan je stellen. En dan hoop ik niet dat u pastoraat van de koude grond bedrijft, of zelf zulke christenen of ambtsdragers op uw pad hebt gekregen, die dan zeggen, ja natuurlijk, dat moet je geloven. Hoe durf je zo'n vraag te stellen? God is heilig. Zeker. Er staat hier op mijn papiertje ook een uitroepteken achter het thema. De Heere is te vertrouwen. Maar dat is wat anders dan dat hij precies doet wat ik zou doen. Dat hij zulke keuzes maakt en zulke beslissingen neemt, dat ik denk, ja, precies. Dat is nou God in mijn comfortzone. Zo zou ik het ook hebben gedaan. Natuurlijk, hij is te vertrouwen. Net zoals ik. Maar wie zichzelf een beetje leert kennen en weet hoe onbetrouwbaar je kunt zijn als Gods genade verbleekt, als hij zijn geest weerstaat of weerspreekt, die ziet het geheim. Ik mag buigen voor een God die soeverein is. Onafhankelijk van wat en wie dan ook maar. En toch ervoor zorgt dat dwars door lijden, storm en kwaad heen, er straks een mensenmassa, waarvan Jona over zijn nek ging, inclusief de dieren, worden gered. Dat is het grote plaatje. De Heere is echt te vertrouwen. Hij is zo anders dan wij. En zo zien we de woedende zee. En ik zie dat schip aan alle kanten heen en weer gaan. In vers 10, zo zijn we de vorige keer geëindigd, hebben de mannen bevreesd uitgeroepen tegen Jona. Man, hoe hebt u dit kunnen doen? Ze hebben het wel door. Deze knecht van de hoogste God. Bedankt voor de opdracht. De mannen wisten dat hij op de vlucht was. En wat hebben ze tot nu toe, te midden van die ziedende storm, die woedende zee van Jona gezien? Hij heeft niet gebeden. Heeft alleen gezegd dat hij een Hebreër is. En hij heeft gezegd dat hij ontzag heeft voor God. Voor wie hij dan wel op de vlucht is. En hij heeft gezegd dat hij de God dient die die zee die nu zo woedend is heeft gemaakt. Maar daar blijft het dan ook wel bij. En het is nog steeds niet rustig. Daarom zeggen die mannen tegen hem, wat moeten wij met u doen, zodat de zee ons met rust laat? Wat een vraag, hè? Ze lynchen hem niet meteen. Ze gooien hem niet zomaar overboord, als ze weten dat hij het probleem is. Ze leggen de vraag neer bij de knecht van God. Ik vind dat schuren, gemeente. Dat deze mensen moeten vragen wat ze met een gezant van God moeten doen. Omdat die tot op heden geen initiatief neemt. Misschien ken je er wel van die momenten in je leven. Dat mensen van buiten je confronteren met je lauwheid. Dat je wel spreekt over dat God liefde is en dat de vergeving groot is. Maar als het recht op aankomt. Het schuurt gelukkig ook niet alleen, het bemoedigt ook. Hoewel ik zeg, het schuurt gelukkig ook niet. Dat zegt meer over mij dan over u wellicht. Waarom zou het niet eens mogen schuren? Dat kan ook een geluk zijn, toch? Zonder wrijven geen glans. Misschien moet het daar in ons leven ook wel op aankomen. Dat wij gaandeweg de preken over Jona ontdekken, ja. Ik houd van het evangelie. Totdat het kruis ter sprake komt. Totdat het zelfverloochening vraagt. Totdat Gods genade zo groot blijkt te zijn dat ik zeg, dan ga ik een bochtje om. Een hoekje om, dat niet. Ik zeg, er zit ook iets genadigs in. Wat moeten wij met u doen? Zodat de zee ons met rust laat. Jona bedankt voor de eer om Nineveh Gods boodschap te gaan brengen. Hoewel het een boodschap van oordeel is, hij neemt de moeite er niet voor. En we weten waarom, hè? Ik wist het. Hij kende God op de bodem van zijn heilige hart. Maar op het moment dat Jona denkt, ik ga precies de andere kant op. Ik neem de benen. Gebruikt God hem voor deze mannen. De zee wordt hoe langer hoe onstuimiger. Zij die vragen, wat moeten we met u doen, Jona? Zodat die zee ons met rust laat en eigenlijk zit daarin zodat die God uiteindelijk tevreden is. Dat die God van jou ons niet meer tegen is. Wat moeten we met jou doen zodat God ons met rust laat? En dan klinken daar die aangrijpende woorden. Het water slaat over het schip. De span te kraken. Het is erop of eronder. En dan. Hij valt toch niet helemaal tegen, hè? Vind je niet? Wat zegt Jona? Wat een heldendaad. Zo ineens. Als de slaap echt uit zijn ogen is, blijkt hij zijn naam toch wel eer aan te doen. Toch wel vrediger en geïnteresseerder dan je dacht. Die man heeft ook een ziel. Is bewogen. Toch, wie van ons zou dat zeggen? Gooi mij maar in de zee. Dan zal de zee jullie met rust laten. Wat is het grootste offer, gemeente, wat u de afgelopen maand hebt moeten brengen? Ik mag hopen dat er wel een offer was, toch? Of is dat misschien wat Tim Keller in zijn boek Haar fijn ontleed bij dit hoofdstuk? Wat ons probleem is. Dat we Gods goedheid voor onszelf accepteren. Maar het kruis niet als Gods goedheid iemand anders insluit. Waar ik het niet van had gedacht. Is iets om over na te denken. Ja, zegt iemand, maar is dit nou zo goed van Jona? Pak mij op, werp mij in de zee. Dan zal u de zee met rust laten, want ik weet dat deze storm u omwille van mij overkomt. Is hij er eigenlijk niet gewoon klaar mee, net als Elia? Is dit wel medelijden? Is dit wel een heldendaad? Oh, u wilde even weg bij dat persoonlijke van net? Nou, ik laat u nog niet helemaal weggaan. Die vraag ga ik echt beantwoorden. Maar wat is het grootste offer dat u bracht? Lijkt het een klein beetje op wat Jona hier doet? Nee, zegt de jongen, dat kan niet, want dan had u het niet meer kunnen vragen, want dan was ik gestorven. Precies. Jona heeft niet gedacht, ook waag het erop. Jona wist niet, nou, er komt straks een heel bijzonder schepsel en dat brengt mij wel ook aan de goede kant. Ik overleef het toch wel? Nee. Dit kost hem zijn leven. Op dit moment, als hij dit zegt. Pak mij op, werp mij in de zee en dan zal de zee u met rust laten. Los van de motieven van Jona, waar ik echt wel iets over ga zeggen. Is het nou medelijden geweest of juist dat hij klaar was, net als Elia. Neem mij maar weg, stop maar. Los van die motieven van hem, wat zijn onze motieven? Zelfs als je leven soms niet deugt. Als je je mond houdt bij mensen die niks van God weten omdat je denkt, ik voel me zo vreselijk schijnheilig. Als ze wisten hoe het bij mij thuis soms aan toe kan gaan. Dat je voor je gevoel soms vaker wegvlucht voor de opdrachten van God die je niet passen. Dan dat je ze uitvoert en denkt, hoe moet dit? Vanmiddag klinkt de vraag. Als God zijn plan trekt, ook als zijn profeet het lijkt af te laten weten. Hoeveel reden hebt u dan om te zeggen, ik modder verder? Is dat niet een les ook bij die woedende zee? Als je ervaart dat het in je leven stroopt, vastloopt. Je weet het wel en je geeft het toch niet aan toe. En je weet ten diepste waar het op vast zit. Is dat dan geen bekering? Om te zeggen, dan moet het me maar een offer kosten. Pak mij maar op. Liever ik dan de ander. Ik denk dat de waarheid ergens in het midden zit, gemeente. Het staat er niet bij. Het zou goed kunnen dat Jona toch denkt, ach, heden. Dan moeten die arme mensen hier nou lijden vanwege mij. Het zou kunnen. Dan heeft hij wel zijn goede dag gehad. Want verderop merk ik daar niet veel van. De boodschap is niet dat wij moeten hopen dat we net als Jona straks helemaal geweldig worden. Maar dat God, de geweldige, genadige God, ook met mensen die aan het einde van de profetie nog steeds gewoon mens zijn en tot alles in staat, wel zijn plan trekt. En dat met als gevolg dat er velen worden gered. Er zal ook iets van vermoeidheid in hebben gezeten. Van desillusie. Van fatalisme. Ik wist het. Gooi me maar overboord. Ik heb God niet gehoorzaamd. Eén ding is wel zo. De reden die hij zelf geeft. Deze storm die jullie treft is er vanwege mij. Gemeente, wat een bijzonder verhaal, zeggen ze dan. Als je hier gewoon als een mens naar kijkt. Interessante proza en poëzie straks in het volgende hoofdstuk. Je ziet er sporen in van satire. De held wordt bespottelijk gemaakt. Er komt straks nog zo'n grote vis. Zo kun je er naar kijken. Wat wel opvallend is dat dit heel erg past in de rode draad van de Bijbel. Dat als je echt eerlijk leest wat er staat en je de mensen die er beschreven wordt gewoon laat zijn wie ze door de Bijbel, wie ze in de Bijbel zijn, dat het des te meer duidelijker wordt. Wie God verlaat heeft zwart op zwart te vrezen, zeker. Maar wie hem dient, die weet het. Hij is te vertrouwen. Dwars door de zee. Veel meer dan Jona sprak God zich uit aan Jood en Heiden. Door Jezus. Ik kan en mag deze profetie daarom ook nooit loszien van heel de Bijbel. Hoeveel reden had Jezus om toen hij oren kreeg die horen konden? Toen hij bewustzijn kreeg om de situatie in zijn leven te peilen. Toen hij bewust doorkreeg, de mensen moeten mij niet. Zelfs mijn eigen volk wil me niet aannemen. Ik ben gekomen tot het mijne. Ik heb het zelf gemaakt en ze hebben me niet gekend. Ik was het licht, maar de mensen hadden de duisternis liever. Hoeveel reden had hij om te zeggen, ik wist het. Maar hij ging niet huilen toen Jeruzalem niet werd omgekeerd. Hij huilde omdat Jeruzalem zich niet naar hem keerde. En hij hing niet als een slachtoffer vol zelfmedelijden, snikkend aan een kruis. Maar hij hing daar als overwinnaar. Een prachtig beeld. Die lijn van de plaatsvervanging. Dat God er op zijn tijd altijd voor zorgt dat er mensen zijn die offers brengen is mooi. Maar het blijven mensen met verkeerde motieven. Maar het schitterende van het evangelie is dat God naar Israël en Nineveh, naar de Bijbelbelt en naar heel de seculiere streken van ons land, die boodschap laat klinken. Zo lief had ik deze wereld. Zie mijn zoon. Zie hoe Jezus daar gaat. En hoe hij heeft overwonnen. De woedende zee. God is te vertrouwen. Hij is niet primitief. Hij wil niet zomaar plat bloed zien. Hij smijt niet zomaar een storm op de zee om mensen zomaar te verdelgen. God reageert altijd op onrecht, op ongehoorzaamheid. Maar met dit als doel. Niet dat je blijft wegvluchten. Niet dat je probeert hem uit handen te blijven. En je eigen plan te trekken, maar te buigen. In het boekje wat ik reeds aanreikte van dominee van der Bos. Sommigen hebben het ook gekocht. Heb volgens mij ook tegen elkaar opgeboden op Marktplaats. Maar dat geheel terzijde, vond ik aardig om te horen. In dat boekje van dominee van der Bos kwam dat zo treffend naar voren bij dit stukje dat hij schrijft. Jona had eigenlijk maar één probleem en dat was met twee letters samen te vatten. Ik. Zijn ik. Dat is het. Zijn ik. Voordat dat buigt. En toch kan God met dat harde ik van Jona zijn plan trekken. Hoe dan? Ja, ik blijf het bijzonder vinden. Als je in vers 13 leest dat die mannen niet meteen zeggen, oh, eindelijk, we zijn die storm zat. Kom hier, we pakken hem en we Jonassen hem over de boot. Komt het woord vandaan, hè? Dan zijn we er vanaf. Nee. Zij die er baat bij hebben dat hij overboord gaat, roeide echter om het schip terug te brengen naar het droge. Waarom nou zo moeilijk? Jona heeft toch gezegd, dit is de oplossing. Hij is ook nog heel bereidwillig. Pak mij op, gooi mij overboord. Want ik weet dat die storm er is vanwege mij, dus als ik er niet meer ben, is de storm ook over. De mannen roeiden echter om het schip terug te brengen naar het droge. Maar ze konden het niet, want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger tegen. Wat een les voor Jona. Vind je niet? Hij die het in zijn bloed heeft zitten dat de tegenstanders van God en hem beter maar kunnen worden opgeruimd. Die ziet dat dat soort type mensen hem het leven willen sparen als het echt zou moeten. Nog één poging. Wat ik me er precies bij voor moet stellen, bij roeien in de storm weet ik niet. Maar ze zullen een plan hebben gehad. En dat plan is gedoemd te mislukken. En toch. Dan beginnen ze te bidden. De biddende heidenen. Nog steeds is die aan boord. Hè? Wat bidden ze dan, jongens en meisjes? Wat kunnen we daarvan leren? Toen riepen zij de Heere aan. Nou, dan kun je nog zeggen, oké, daar wordt de verbondsnaam van de Heere beschreven door de profeet. Maar vervolgens komt de directe reden. De profeet zelf beschrijft wat die mensen, die mannen, in de mond namen. Och, Heere! God van Jona, God van Israël. U met die naam die zo'n geweldige pleitgrond is. U met die naam waarvan we weten waar je hem niet zou verwachten, daar is hij. En waar mensen het moeten af laten weten, daar is hij. Hij is overal en als hij er is, gebeurt er wat. Al ga je door het water, al ga je door het vuur, al loop je tegen de dood aan, al... Noem maar op. Die naam nemen zij in de mond. Het is heel redelijk om aan te nemen dat toen ze 's ochtends uit bed stapten en tegen de vrouw zeiden, nou, we weten niet over hoeveel dagen we precies terug zijn, maar dag, tot gauw. En ze kenden de Heere niet. Op diezelfde eerste dag van de tocht nemen ze de naam van een God in de mond. De naam van die God die een profeet heeft met een probleem. En uitgerekend deze profeet, waar de Heere een conflict mee heeft en uitvecht met die profeet, waar zij getuigen van zijn, brengt hen tot ontzag, tot geloof, tot gebed. Ik begrijp dat niet, maar ik vertrouw hem. Dit is de God die dwars door gebroken mensenlevens heen altijd gericht is op het behoud van velen. Het moet naar Nineveh toe. En straks zullen we horen hoe dat gaat. Maar hier, in het klein, in notendop, in de ziedende massa van water, in de woedende zee, klinkt het gebed van kostbare schepselen die verloren waren gegaan als ze deze God niet hadden gekend. Jona, hij staat erbij en hij kijkt ernaar en hij is er nog steeds van getuige van. Hij die nog geen gebed uit zijn mond heeft gekregen. Dan alleen maar die zin, pak mij dan maar op. Hij heeft ze net zo goed horen bidden. De naam van zijn God horen noemen. Wat bidden ze? Laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Ja. Misschien dat er wel een jongen of meisje is die zegt, dominee, ik begrijp dat niet van Jona. Wat bedoelen ze nou? Hij heeft het wel zo opgeschreven, maar ik begrijp dat niet van die mannen. Laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Nee, natuurlijk niet. Overboord. Ja, maar dat is ook wat. Ik zei net, het is heel wat dat ze zijn leven willen sparen. Maar ook hier ligt denk ik de waarheid weer in het midden. Het is ook heel riskant om met een profeet die al een conflict met God heeft, dan een bondje te sluiten als het ware, hè, zouden de jongelui vandaag zeggen. En te denken van, nou weet je, hij zegt dat het moet, we gooien maar overboord. Maar ja, dat kan ook betekenen dat we er allemaal aan gaan. Het is wel een dienstknecht van God. Stel je voor, zo gezien zou je kunnen zeggen, is het gebed van deze mannen een voorbereiding op hun daad. Ze gaan hem overboord gooien, dat besluit hebben ze genomen. Maar alstublieft, als deze overboord gaat, wilt u ons dan niet nog extra straffen? Leg geen onschuldig bloed op ons. Hé, hey, wat een wonderlijke zin, vind je niet? Blijkbaar is er bij Jona dan toch nog wel zoveel geweest. Dat zij het niet kunnen geloven dat hij schuldig is. Leg geen onschuldig bloed op ons. Want u, Heere, doet zoals het u behaagd heeft. Wat een geloofsuitspraak, gemeente. Je komt dat vaker tegen, niet alleen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Juist bij de heidenen. Kort en krachtig. Wat weten zij niet wat Jona wist? Wat weten zij niet wat veel andere Joden wel weten? En toch komt het er zo frank en vrij uit. Heren, u doet zoals u het behaagd heeft. Kunt u dat ook bidden? Dat betekent, Heren, doe uw wil maar. Uw wil is alleen goed. En het gaat toch zoals u het wil. Daar kan ik helemaal niets aan veranderen. Of bent u bang voor dat soort uitspraken? Vertrouwt u hem niet? Uitgerekend deze mensen laten zien dat ze God vertrouwen. Ze bidden, laat ons niet vergaan vanwege deze man. Ook niet als die overboord gaat. Maar ze weten ook wat Gods wil moet zijn. En ze vertrouwen het. Doet u zoals het u behaagd heeft. Ze pakken Jona op, werpen hem in de zee. En de woedende zee kwam tot bedaren. Ik dacht serieus, als ik daarbij was geweest, hè, wat zou me dan het meest hebben gedaan? Wow, het werkt. Ik hoef vandaag niet te sterven. De golven gaan liggen. Alles komt tot rust. Ik ga mijn vrouw en kinderen weer zien. Het gebed is verhoord. Dat kan, dat erbij geweest zijn die zo hebben gereageerd. Ik dacht, wat zou ik hebben gedaan? Of zou ik over dat vlakke water hebben staan turen? Hij is weg. Jona is weg. Hij komt niet meer boven. Waarom bracht u deze man bij ons aan boord? Aangrijpend, hè? Als je deze geschiedenis leest en je bedenkt wat dit geweest is voor de Joden. Jona op weg naar Nineveh. Misschien is het wel een bevrijding. Hier eindigt het. Hoeft hij die moeilijke taak niet te volbrengen. Nee, niet de moeilijke taak van het oordeel preken. Dat is niet moeilijk. Maar dan vervolgens zien dat de gevolgen van die prediking zijn dat je aartsvijand wordt gered. Hoe dan ook. Het is wel een treffend beeld dat God doet wat hij zegt. Niet deze mannen waren het probleem, maar Jona. En daarom mogen we ook nooit zomaar te snel de lijn trekken van Jona naar Jezus. Zoals Jona hier verdween in de diepte van het oordeel van God, zo heeft Jezus ook in het oordeel van God gehangen. Heeft hij de plaats van een zondaar als een onschuldige ingenomen. Het is dat hij het zelf gezegd heeft, meer dan Jona is hier, maar ik zou liever met eerbied voor die dierbare Heere Jezus zeggen, anders dan Jona is hij. Hoe gewillig was Jezus om zijn leven te geven. En hoe bekaaid komt de profeet er hier vanaf. En toch, terwijl Jona wegzakt en gaat verdrinken, zijn er een aantal mensen aan boord die de God van Jona hebben leren kennen. Je krijgt het niet klein. En ik zeg dat niet, gemeente, om dan maar te zeggen, rommel maar een beetje aan, vlucht maar zo nu en dan een beetje weg voor God, want God kan met een kromme stok een rechte slag slaan. Ja, dat zeg je altijd tot je eigen verwondering, toch? En niet om er maar mee weg te komen. Te zeggen, nou, maakt niet uit. Het is wel vertroostend. Als je die Jona-trekjes en dat dikke ik van jezelf onder ogen komt. Je beseft, Heere, zelfs dan nog ben ik geroepen om voor u te buigen. En kunt u mij gebruiken. De zee is dan tot bedaren gebracht, maar die mannen niet, hè. De profeet is verdwenen. Maar God is voor hen levend. Ze werden zeer bevreesd voor de Heere. Dat vind ik wonderlijk. Dat dat woordje vrees wordt genoemd. Althans, zo is het vertaald. In het Hebreeuws betekent het diep ontzag. En dan wil ik niet meteen van die vrees wat afdoen, hoor. Ze worden ontzettend klein voor God. Ze weten met wie ze te maken hebben. Dat ze vrezen voor de Heere zal ook te maken hebben gehad met het feit, het heeft wel een offer gekost. Met deze God kun je niet spotten. Maar deze God is wel een God die het leven geeft door het offer van een ander. En daarom verdient deze Heere een slachtoffer. Waar ze dat zo gauw vandaan hebben gehaald, sommige verklarers zeggen, dat moet je lezen dat ze dat toen ze aan het vasteland gekomen waren hebben gedaan. Want wie gaat er nou offeren op een schip? Nou ja, als je net gered bent misschien. Dacht ik, maar zo. Dan vind je altijd wel wat, hoor. Als de Heere je gered heeft, dan vind je altijd wel wat om een offer te brengen. En ze leggen geloften af. Mooi, hè? Dat deden ze niet vooraf. Zo van, Heere, als wij nou dit en dat doen, wilt u dan zorgen dat? Nee. Maar als God ze gered heeft, passen daar geloften bij. Hebben ze hun leven aan de Heer gegeven, zeggen de evangelische dan. Dat zou kunnen. Dat zou me niet verbazen. In ieder geval is er wel wat. Ze hebben hun leven in het licht gehad van een ontmoeting met de dood, verdrinkingsdood. Er kwam een man tussen beiden die het veroorzaakte en die het oploste. En ze hebben geroepen en gebeden tot God. Dat heeft hun leven gekleurd. En dan tot slot, heel kort, gemeente. We hopen het de volgende keer in de middagdienst uitgebreid te gaan hebben over hoe dat nou allemaal zit met die vis. Maar hij wordt hier al wel benoemd. En de Heere beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis. De verdrinkende profeet. Ik zeg dus niet meteen dat hij verdronken is. Maar dat hij wel aan het verdrinken was. We zullen de volgende keer horen vanuit hoofdstuk 2. Dat het voor hem een ervaring is geweest waarbij het zeewier om zijn hoofd gebonden zat en hij in het diepste van de zee geweest is. En dat God hem als uit het, ja zegt de Statenvertaling dan, de herziende Statenvertaling, uit het verderf. Dan denk ik, nou had je hier ook consequent het graf moeten vertalen. Uit het graf weer heeft opgetrokken. Het is voor Jona niet zo geweest, nou, ik ga verdrinken en er komt een vis en die hapt een keer en oh gelukkig, dan zit ik 3 dagen veilig. Zo wordt het soms in kinderbijbels ook wel eens beschreven. Dat hij daar gewoon zat te eten en met een krans van wieren om zich heen de tijd zat af te wachten tot hij gewoon keurig afgezet werd aan het strand. Nee, er staat ten eerste dat God een grote vis, en het woordje vis heeft meer de klank van een monster in zich dan van ja iets van een goede gewalvis. En ten tweede staat er eigenlijk dat deze vis Jona verslindt. Opslokken is vrij zacht vertaald. Past toch ook helemaal, gemeente, bij wat hier gebeurt? Als je God tegen hebt en je bent ongehoorzaam. Keller noemt dat de harde barmhartigheid, de strenge, moet ik goed zeggen, de strenge barmhartigheid van God. Het is zijn goedheid dat hij Jona niet wegneemt, maar het is tegelijkertijd zijn strengheid, dat hij zijn profeet een ervaring laat meemaken die lijkt op verdrinken. En je merkt het straks, in die vis is een gebed geboren. Wat een hele andere kant van Jona laat zien. Daar gaan we de volgende keer mee verder. Maar het rijke van dit gedeelte is dat als God een schepsel beschikt, laat ik dat dan alvast zeggen, een vis creëert die in staat is om een mens te vervoeren, dan kun je uren discussiëren over van is dat nou echt gebeurd of niet. Volgens mij is 1 vraag veel belangrijker. Waarom moest dit beest zijn taak doen? Om mens en dier in Nineveh te redden. Dat is een groter wonder wat mij betreft. Dan dat God zegt, hey vis, ga jij Jona eens halen. Kijk, er zijn ook reacties à la Luther die zeggen, ach, als er had gestaan dat Jona de vis had opgeslokt, had ik het ook geloofd. Dat vind ik gevaarlijk. Dat is aardig gevonden met alle respect voor zijn verstand en intellect, maar dan ga je de kant op van dat we de Bijbel moeten gaan lezen. Ja, al klopt er totaal helemaal niks van. Het is God die het zegt. God maakt het veel kloppender vaak dan wij willen weten. Het is geen avonturenboek. Die vis staat in dienst, niet alleen om de dienstknecht te redden, maar ook om al die mensen straks het woord te laten horen van God, zodat ze zich gaan bekeren. Wat is er anders tussen die vis en die boom straks? Die wonderboom. En iemand heeft het over dan over de wonderworm. Dat is ook raar dat die worm er dan ineens is. En God doet dat niet om kunsten te vertonen. Ik zeg het met eerbied gesproken, gemeente. En daarom is dit meer dan poëzie en satire. Hij is gericht op de redding van zo'n grote stad die niets van hem wil weten. En die als Jona niks gezegd had, niet was omgekeerd naar God toe. Die God mogen wij dienen. Al zie je dat het bij zijn profeten en volgelingen soms op het randje van de dood gaat. En dan op het randje van afhaken. Al gaat het door een woedende zee heen. De bijvangst steeds is dat er mensen worden gered. En het loflied blijft. Onze God is te vertrouwen. Amen. Als antwoord op de verkondiging gaan wij nu met elkaar zingen. Psalm 77, daarvan vers 8. 77 vers 8. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? Groot van macht en heerschappij. Ja, gij zijt die God die de oren wonderen doet, op wonderen horen. Gij hebt uw roem alom groot gemaakt bij het heidendom.